We gaan met elkaar lezen, Lucas 20. Lucas 20 vanaf vers 20. En dan begint het zo. En zij hielden hem nauwlettend in de gaten, in het oog, en stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling hem op een woord te vangen en hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder. En ze stelden hem een vraag en zeiden: Meester, wij weten dat u juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van God naar de waarheid onderwijst. Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? En hij, ja, de Heer Jezus doorziet alles, hè, en zag hun sluwheid en zei tegen hen: Waarom verzoekt u mij? Laat mijn penning zien, van wie is het beeld en opschrift? Ze antwoordden en zeiden: Van de keizer. En hij zei tot hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Zij nu konden hem tegenover het volk op zijn woord niet vangen. En zij verwonderden zich over zijn antwoord en zwegen. Tot zover.
Een heel goedenavond allemaal. Ik wil graag nog twee andere bijbelgedeelten met jullie lezen. Kunt u mij horen trouwens? Oké, het eerste is Matthäus 13. Matthäus 13 vers 44. Matthäus 13 vers 44 is een gelijkenis van slechts één vers. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Dus hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker over blijdschap, vanuit blijdschap voor die schat in die akker. En nou lees met elkaar Romeinen 11 en 12. We gaan nadenken over Lucas 20, dat is natuurlijk de bedoeling. Maar parallel daaraan wil ik deze tekst met jullie lezen, dus ook Romeinen 11 en Romeinen 12. In Romeinen 11 eindigt Paulus zijn gedeelten over Israël. En dan schrijft hij in Romeinen 11 vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als levend offer, heilig en voor God welgevallig, welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, de welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Tot zover. Voordat we verder kijken naar Lucas 20, zou ik graag nog ook met jullie willen bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, we zijn hier samengekomen om u te zoeken. En we danken u dat u degene die u zoekt beloont. En we zijn hier gekomen, Heer, om uiting te geven aan onze liefde voor u. Want u heeft ons gevonden. U bent in ons leven gekomen. Heer, u heeft ons teruggebracht tot uzelf. Ons teruggebracht tot de kudde. En we houden van u, omdat u eerst van ons bent gaan houden. Of eerst van ons hebt gehouden. Heer, dank u wel dat we vanavond voor uw aangezicht hier mogen zijn. En we willen u eren en u aanbidden. En voor u buigen. En ook buigen voor uw woord. En we bidden u dat we uw woord mogen horen. Dat we een woord van u mogen ontvangen vanavond, Heer. Dat u ons wilt aanspreken. We danken u dat u dat blijft doen. U blijft ons aanspreken. U blijft ons terugroepen. U blijft ons wakker schudden. U blijft onze ogen openen. En dank u, Heer, dat u ons hart blijft vervullen met liefde. Met meer liefde voor u en voor onze medemens. En zo bidden we dat u op die manier vanavond in ons midden wilt zijn. Wilt u de zalving van de Heilige Geest geven om te kunnen spreken, maar ook om te kunnen luisteren. En dat we met elkaar, heren, dat de ogen van ons hart open mogen gaan om u te zien in uw heerlijkheid. Zegen zo deze momenten, bid ik u in Jezus' naam. Amen. Wij kijken met elkaar naar Lucas 20, vanaf vers 20 tot en met vers 26. En dat gaat erover dat er spionnen naar Jezus toekwamen. En Jezus heeft hiervoor de gelijkenis van de slechte landbouwers verteld. Ik neem aan dat jullie daar de vorige keer bij stil hebben gestaan. En dat iemand dus een wijngaard aanlegde, planten en verhuurde aan landbouwers. Maar dan komt op een gegeven moment komt er een slaaf naar die landbouwers toe om een deel van de opbrengst voor de eigenaar te innen. En dan mishandelen ze die slaaf en dan gaat hij weg zonder dat hij iets meekrijgt. En dan wordt er een andere slaaf gestuurd en doen ze hetzelfde mee. En tot drie keer toe gebeurt hetzelfde. Dat ze de slaaf van de eigenaar verschrikkelijk behandelen. En daarna denkt de eigenaar, ik stuur mijn zoon. En dan stuurt hij de zoon naar de landbouwers, naar degene die de wijngaard pachten en die hem gebruiken. Maar de zoon die wordt dan gedood door deze pachters van de wijngaard. En dan lezen wij dat de overpriesters en de schriftgeleerden, vers 19 van hoofdstuk 20, dat ze dan de hand aan Jezus wilden slaan. Want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen had gesproken. Jezus was een profeet voor Israël, zoals ook eerdere profeten voor Israël hadden opgetreden naar het volk toe om het volk terug te roepen tot de Heer. En de profeten hadden zij ook verschrikkelijk behandeld bij tijd en wijle. En nu wordt ook de Zoon van God verschrikkelijk behandeld. En de leiders van het volk in die tijd, de overpriesters en de schriftgeleerden, die voelden zich aangesproken door deze gelijkenis. En ze nemen zich dan voor om Jezus te doden. En daarom, vers 20, hielden ze hem nauwlettend in de gaten, in het oog, en stuurden spionnen die zich voordeden alsof ze rechtvaardig waren, met de bedoeling om hem op een woord te vangen en hem dan over te leveren aan de macht van de stadhouder. Dus ze hebben een hekel aan de Heer Jezus, omdat hij Gods woord bracht. Je kunt trouwens niet zeggen dat heel Israël Jezus heeft afgewezen. Even een zijopmerking daarover. Want ik hoor dat zo vaak dat mensen zeggen, Israël heeft Jezus afgewezen. Nou, hier lezen wij dat de overpriesters en de schriftgeleerden in de problemen zijn met Jezus. Dat ze inderdaad negatief zijn naar Jezus toe. Maar tegelijkertijd lezen wij van duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen in Israël die achter Jezus aanliepen. En die hem wilden horen en die hem lief hadden. En ook nadat Jezus is gestorven en is opgestaan uit de dood, zijn er vele tienduizenden onder de Joden tot geloof in Jezus gekomen. Het begin van de christelijke gemeente is puur Joods geweest. Dus hier lezen wij over een confrontatie tussen Jezus en Joodse leiders. Maar je kunt niet zeggen, Israël heeft Jezus afgewezen. Want velen zijn tot geloof in hem gekomen, waaronder ook veel priesters, zoals we ook in Handelingen lezen. Maar hier botst Jezus met het religieuze establishment. Hij botst met het Jodendom van zijn tijd. Hij keert zich niet tegen Mozes, hij keert zich niet tegen de wet, maar hij keert zich wel tegen de godsdienst die er was, waar geen kracht in was. Hij keerde zich ertegen dat mensen God met de lippen eerden, maar hem niet lief hadden en hem niet gehoorzaamden, zoals de profeten altijd gedaan hadden. Hij riep het volk terug naar de Here en hij botste met leiders. En dat komen we hier dus ook tegen. En dan stellen ze Jezus een strikvraag. Namelijk, eerst komen ze naar hem toe, trouwens, vers 21. Ze stelden hem een vraag en ze zeiden, maar dan beginnen ze niet met de vraag, maar ze beginnen heel vleiend naar Jezus toe te spreken. Meester, wij weten dat u juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van God naar waarheid onderwijst. Dus ze doen zich voor als mensen die positief zijn naar hem toe en die hem willen eren en die hem willen horen. Maar onderwijl zijn ze eigenlijk slinks. Dus hierin zien wij ook een hele onoprechte houding. Want ze waren spionnen. En ze hadden de mond vol van geloof en van de wet. Maar ze hadden helemaal geen liefde. Ze hadden hier ook geen liefde voor de Heer Jezus. En zo kan het zijn dat mensen ook vandaag de dag, dat ze onoprecht zijn. En dan stellen ze die strikvraag aan Jezus, is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet? En waarom was dat een strikvraag? Nou, omdat, dat was natuurlijk een moeilijke vraag. De Romeinen hadden het voor het zeggen in Israël. Israël was bezet door de Romeinen. Ze verwachten natuurlijk een verlosser, een Messias die Israël van het Romeinse juk zou bevrijden. Maar dan is natuurlijk de vraag, als dan de Romeinen aan de macht zijn, moet je dan belasting aan die Romeinen betalen? En als Jezus gezegd zou hebben van, ja, je moet zeker belasting betalen, zonder meer, dan hadden ze gezegd, kijk, die man die hult met de vijand. En als Jezus zou hebben gezegd van, nee, je hoeft geen belasting aan de Romeinen te betalen, dan hadden ze gezegd van, kijk, die man is een revolutionair naar de Romeinen toe. Dus dit was een moeilijke vraag en ze hoopten dat hij iets zou zeggen waar ze hem op zouden kunnen pakken. Maar hij merkte hun sluwheid op en hij zei tegen hem, waarom verzoekt u mij? En hij had dus door wat vanavond al gezegd is. Hij had door wat voor vlees hij in de kuip had. Hij kon geesten onderscheiden. We worden ook in het Nieuwe Testament erbij bepaald dat ook in de gemeente van Jezus Christus onderscheid van geesten gegeven wordt. Petrus kreeg Ananias en Safira voor zich. En Petrus had onmiddellijk door dat er iets niet in orde was met hun houding, met hun woorden, met hun hartsgesteldheid. Dat er onoprechtheid was in wat ze zeiden en wat ze deden. En dat is wat Petrus op dat moment door had. En Jezus heeft hier ook door dat deze mensen niet oprecht zijn. En als de Heilige Geest in ons midden is, als de Heilige Geest uitgestort wordt over de gemeente en in ons hart, dan kan er geen onoprechtheid meer zijn. Dus hij merkte hun sluwheid op en zei tegen hen, waarom verzoekt u mij? En dan geeft Jezus het antwoord waar we vanavond ook door bemoedigd mogen worden. Laat mij een penning zien, vroeg Jezus, van wie is het beeld en de opschrift? En ze antwoordden en zeiden, van de keizer. Dus die penning is naar het beeld van de keizer. Die penning draagt het beeld van de keizer. Dat is een systeem dat hoort dus bij het keizerlijke rijk. Dat hoort bij die wereld. En dan zegt Jezus, geef aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. En hij zegt dus niet zonder meer betaal belasting. Hij zegt niet zonder meer, ja, je moet je belastingen betalen, punt uit. Maar hij plaatst het in een bepaald perspectief. Hij zegt, ja, betaal je belasting, maar daar gaat het helemaal niet om. Dat is helemaal niet waar je vooral bezorgd om moet zijn. Dat heeft met dingen te maken die eigenlijk in de periferie van ons leven en ons hart plaatsvinden. Dat is helemaal niet essentieel. Natuurlijk, geld en goederen, hoe we daarmee omgaan, zeker speelt dat een rol. Maar we moeten niet vastzitten aan het geld. En oké, als dit een systeem is waar de Romeinen het voor het zeggen hebben, betaal de belasting aan de keizer. Dit is van de keizer, dat is dat domein. Dit is het domein van de keizer. Maar het gaat om een ander domein. En dat is het domein van God. En veel belangrijker dan dat wij aan de keizer betalen wat de keizer toekomt, is dat wij aan God geven wat God toekomt. En dat is nou precies wat deze spionnen niet deden. Dus Jezus houdt een spiegel voor met zijn antwoord. En daarom staat er ook dat ze hem niet konden vangen op zijn woord en dat ze zich verwonderden over zijn antwoord. Dat zijn antwoord hun aan het denken zette en dat ze er ook verbaasd over waren. Want het is ook subliem wat Jezus zegt, omdat hij ook laat blijken dat hij hen door heeft. Ze komen naar mij toe, ze hebben een schijn van godsvrucht, ze hebben een schijn van vroomheid, ze hebben de mond vol van hun godsdienst en van hun wet. Maar ze zijn venijnig. En ze proberen mij te vangen. En ze zijn trots. En ze zijn hoogmoedig. En ze leven voor zichzelf. Dus ze geven niet aan God wat God toekomt. Dit zijn mensen die eigenlijk nog steeds gewoon diep in de zonde leven, ook al zijn ze religieus, ook al zijn ze godsdienstig. En dus geef aan God wat van God is, want wij als mensen dragen het beeld van God. Zoals dat muntstuk het beeld van de keizer draagt, zijn wij mensen die het beeld van God dragen. Wij zijn beelddragers van God. En als schepselen van de Heere God zijn wij geroepen, ieder mens is geroepen om voor zijn schepper te leven. En dat is je bestemming. Dat is niet de periferie. Dat is niet een secundair iets in je leven. Dat is niet iets wat, ja, wat daarbuiten plaatsvindt. Nee, dat heeft te maken met je, met de essentie van het mens zijn. Dat heeft te maken met het hart van de mens. En dit is echt waar het om draait. Dit is waar het om draaide in de levens van die mensen die naar Jezus toekwamen. En dit is ook waar het om draait in ons leven. Geven wij aan God wat van God is? Zijn wij overgegeven aan God? En eigenlijk, in het verlengde hiervan, Jezus heeft zich geopenbaard aan God. Jezus heeft zich geopenbaard als God. Hij zei met wat hij zei over zichzelf, dat hij aan God gelijk was. En zij botsten met Jezus. Zij konden niet geloven wat Jezus over zichzelf zei. Zij verwierpen Jezus. Zij verwierpen de hoeksteen, zoals ook in vers 17 van het hoofdstuk naar voren komt. De hoeksteen de steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. Maar zij verwierpen die steen en ze struikelden over Jezus. Dus ze gaven niet hun leven aan God, maar ze gaven ook helemaal niet hun leven aan Jezus. Ze volgden hem niet in wat hij zei. Jezus heeft het ook over zichzelf als hij zegt, geef aan God wat God toekomt. Want hij openbaarde zichzelf als God. En dat is nou precies wat ze totaal niet deden. Ze stonden helemaal niet open voor de Zoon van God. En nog even, misschien voordat ik die link leg met het gedeelte hiervoor, iets wat hierbij aansluit. Gisteren had ik een gesprek met een jonge man. Ik was ontzettend blij, ik heb deze jonge man, hij is 31 jaar oud, heb ik van de zomer voor het eerst ontmoet. Op een conferentie en ik kwam met hem in gesprek en ik luisterde naar hem. Ik dacht, wat een bijzonder verhaal. 1,5 jaar geleden tot geloof gekomen uit een Hindoestaanse achtergrond. Surinaamse afkomst. Zijn ouders zijn uit Suriname hier komen wonen, maar zijn ouders hebben ook een Indiaanse achtergrond. Dus Indiërs uit Suriname die hier zijn komen wonen. Hij ziet er ook echt als een Indiër uit. Hindoestaans opgevoed, opgegroeid, maar uiteindelijk heeft iemand hem een Bijbel gegeven. En vanaf de eerste dag dat hij in de Bijbel ging lezen, ervaarde hij, dit is waarheid. Hij was al op allerlei manieren bezig geweest met spiritualiteit, met geloof, met filosofie, met het doel van het leven, met God. Maar toen hij de Bijbel ging lezen, proefde hij gelijk, dit is waarheid. En toen hij over Jezus las, toen werd hij heel diep overtuigd van de persoon van Jezus. En hij had een worsteling nog dat hij heel moeilijk kon geloven wat de Bijbel leert, dat God in het vlees is gekomen, dat God mens is geworden. En op een gegeven moment toen hij in de evangelie las en toen hij de openbaring van Jezus zag zoals Jezus zich heeft geopenbaard, toen kreeg hij op een gegeven moment heel diep berouw. En dat vond ik zo mooi dat hij dat zei, dat hij dus echt heel diep verdriet kreeg van binnen over dat hij op die manier tot dan toe Jezus had verworpen. Dat hij dus verworpen had het idee dat Jezus aan God gelijk was, is. En toen hij eenmaal zag dat het gewoon waar is vanuit de Bijbel, toen hij de evangelie las en de uitspraken van Jezus las, toen zei hij, het is gewoon waar en ik heb hem verworpen als zodanig. Ik heb niet kunnen geloven dat hij aan God gelijk is. En daarmee besefte hij dat hij eigenlijk hetzelfde deed als wat de mensen in de tijd van Jezus deden, wat geleid heeft tot zijn dood. Namelijk wat we hier tegenkomen. Ze konden niet geloven dat hij God was. Ze konden niet geloven wat hij over zichzelf zei. En ze zeiden, hij heeft zichzelf geopenbaard als de Zoon van God, ook in de gelijkenis van de landbouwers. Hij stuurde zijn Zoon. Meer dan een profeet. Hij stuurde zijn Zoon en die hebben ze vermoord. En het is de afwijzing van Jezus als Zoon van God, waardoor hij uiteindelijk gedood is aan het kruis. En deze jongeman vertelde mij gistermiddag, ik had precies hetzelfde gedaan met Jezus. En hij kwam tot diep berouw. En hij moest echt huilen en hij kwam echt tot heel diep verdriet. En hij kwam tot geloof in Jezus en hij zegt op dat moment ervaarde ik dat hij duisternis uit mij wegnam. Hij zei niet, hij nam de duisternis van mij af, maar hij zei, er was echt diepe duisternis in mij. Hij zegt, ik ben ook een vechtersbaas geweest, ik was agressief vroeger, maar er zat diepe duisternis in mij. Maar Jezus kwam naar me toe, heeft die duisternis eruit genomen en hij heeft me echt een nieuw hart gegeven. Een nieuwe geest, een nieuw hart. En hij zegt, en weet je, ik heb 2 uur met hem zitten praten en ik proefde aan zijn hele houding en zijn hele woorden en alles wat hij zei, dat hij helemaal gewonnen is voor de Heer Jezus. Hij houdt ongelooflijk veel van de Heer. Hij geeft nu aan God wat van God is. Hij geeft nu aan Jezus wat Jezus toekomt, namelijk zijn hele leven. En hij vertelde dat als hij 's morgens wakker wordt, dat het eerste waar hij aan moet denken is aan de Heer. Heer, vandaag wil ik met u leven. Ik verlang naar u. Toon mij meer van uzelf. En het eerste waar hij aan denkt is niet koffie of wat er op zijn mobiele telefoon staat of wat hij gaat doen die dag. Maar het eerste waar hij aan denkt is de Heer. En hij heeft nu aan God gegeven wat God toekomt. Hij heeft gestudeerd in Delft. Hij heeft bijna zijn master afgerond in Delft. Maar nadat hij tot bekering is gekomen is hij 12 uur in de week gaan werken om schoonmaken in een fitnesscentrum. En voor de rest van de tijd is hij gaan besteden aan het bestuderen van de Bijbel. En ik dacht, na 1,5 jaar dat je tot geloof bent gekomen, wat een wijsheid. Ik proef zo'n wijsheid bij deze jonge man. Maar een echte bekering tot Jezus. Terwijl die eigenlijk er voorheen in zat, zoals deze spionnen erin zaten. En daar gaat het om in ons leven. Dat wij aan de Heere geven wat hem toekomt. En ik zag ook een link met het gedeelte hiervoor, want in die gelijkenis van de landbouwers, die ik al heb gememoreerd, daar komt eigenlijk hetzelfde voor, dat die wijngaard die is van die eigenaar, die mensen die wijngaard gebruiken, die horen natuurlijk een deel van die opbrengst aan die eigenaar te geven. Geef aan de eigenaar wat de eigenaar toekomt. Het is toch logisch, als je een wijngaard aanlegt en je bent de eigenaar en je hebt geïnvesteerd in die wijngaard, je hebt de prijs ervoor betaald en je zet andere mensen erop die die wijngaard gaan pachten en gaan gebruiken, is natuurlijk logisch dat je een deel van de opbrengst krijgt. Maar wat deden die mensen toen hij zijn eerste slaaf stuurde? Toen gaven ze niet het deel van de opbrengst wat de eigenaar toekomt. En bij de tweede ook niet en bij de derde ook niet en bij de zoon zelfs ook niet, maar ze vermoorden de zoon. Dus deze landbouwers die hielden voor zichzelf wat hun niet toekwam. Ze waren dieven. Ze namen voor zichzelf en ze deden net alsof ze zelf eigenaar waren van de wijngaard. Ze gaven niet aan de eigenaar wat hem toekwam. En dat is eigenlijk een beeld van de zondige mens. Dat is een beeld van een mens die niet aan God geeft wat God toekomt. Want wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En het doel van de mens is om God te verheerlijken. Het doel van de mens is dat wij hem eren. Dat wij hem verheerlijken, dat wij hem aanbidden, dat we voor hem leven. Wij zijn gemaakt voor God. Wij komen hem toe, wij horen bij hem. Zoals die wijngaard hoorde bij die eigenaar, zo hoort ieder mens eigenlijk bij God. Maar de mens leeft alsof hij zelf eigenaar is van zijn leven. De mens leeft alsof hij helemaal zelf voor zichzelf kan leven. En geeft God niet wat God toekomt. Zo zie ik dit gedeelte. Geef aan God wat van God is. Daarom hebben we ook Romeinen 11 en Romeinen 12 met elkaar gelezen. Want Romeinen 11 laat zien dat de Romeinen 11 eindigt met die uitspraak van Paulus. Alle dingen zijn uit hem, door hem en tot hem. Dat is eigenlijk heel fundamenteel voor een antwoord op de vraag, waarvoor heeft God eigenlijk alles gemaakt? Nou, dit is het antwoord. Alle dingen zijn uit hem. Alles is uit God geboren, alles is door God geschapen. Alles heeft zijn bestaan, alles heeft zijn oorsprong in hem. Hij is de schepper van alles en van iedereen. Hij is de bron van leven. Alles komt van God. Alles is uit hem. Ook u en ik, wij zijn uit hem. Zonder God zouden wij hier niet zitten. We hebben ons leven aan God te danken. Maar alles is ook door hem. Dat wil zeggen dat alles ook stand houdt in hem. En dat schrijft Paulus trouwens ook van Jezus Christus. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dus het is alleen maar door de Heere dat wij hier vanavond kunnen zijn. Het is door de Heere dat wij ademhalen, dat wij leven, dat we een hartslag hebben, dat we bloedsomloop hebben, dat we kunnen eten, dat we kunnen drinken, dat we alles wat we hebben is door hem. Zonder hem houdt niks stand. Neem Jezus Christus weg en dit hele gebouw kan niet eens bestaan. Neem Jezus Christus weg en niemand van ons kan nog één moment verder leven. Hij is het leven zelf. Hij heeft zich geopenbaard als het leven. Alles is door hem. Volkomen afhankelijk van onze schepper zijn wij. Maar alles is ook tot hem. Tot hem zijn alle dingen. Het einde van hoofdstuk 11. Met andere woorden, wat is het doel van alles dat God heeft geschapen? Wat is het doel van alles dat zijn bestaan in God heeft? Het doel van alles is voor hem. Tot hem. Om hem te eren. Om zijn glorie te openbaren. Dat hij zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. Tot eer van de Heer. Dat is het doel van ons leven. Weet je, ik heb dat laatst ook gezegd op een zondagmorgen. Laatst heb ik veel naar John Piper zitten luisteren. Die in Nederland was met de Zoeklicht Dagen. Misschien dat sommige van jullie er ook geweest zijn. En hij heeft het ook zo mooi neergezet. Wat ik nu ook iets over vertel. En toen werd mij duidelijk. In het verleden heb ik wel vaak gezegd. Als je nadenkt over waarvoor heeft God ons eigenlijk gemaakt? Waarvoor heeft God ons geschapen? En in het verleden heb ik daar zo over nagedacht en op grond van al mijn Bijbelstudie en denkend aan Gods heilsplan, heb ik vaak gezegd, God heeft ons gemaakt om zijn liefde met ons te delen. En ik denk dat daar veel in zit, dat is ook een mooie gedachte. God is liefde en hij heeft ons geschapen om ons lief te hebben en zodat wij een relatie met hem kunnen hebben en dat we zijn liefde mogen ontvangen om zijn liefde met ons te delen. Maar inmiddels vind ik dat een veel te beperkte definitie van waarvoor wij geschapen zijn. Want eigenlijk, als je het op die manier zegt, is dat nog behoorlijk mensgericht. Dat is behoorlijk gericht op jou en mij. Alsof wij het doel zijn van de schepping. Alsof het doel van de schepping is dat God ons geeft. Dat hij ons zijn liefde geeft. Hij geeft ons zijn liefde. Hij houdt van de hele wereld. Hij houdt van alle mensen. Maar het is eigenlijk een veel te beperkt antwoord. Het is een antwoord dat tekortschiet op de vraag van waartoe heeft God alles geschapen. We kunnen het beter anders zeggen. God heeft alles gemaakt. En God heeft ons gemaakt. Tot zijn eer. Alle dingen zijn tot hem. Hij staat centraal. Het draait om hem. Het gaat om zijn glorie. Het gaat niet om onze grootheid, want die hebben we niet. We zijn niet groot. Vergeleken bij wie hij is, zijn we ontzettend klein natuurlijk. Het gaat niet om, wij zijn niet het centrum van het universum. Wij zijn niet het doel van de schepping. Nee, God heeft alles gemaakt om zijn glorie te openbaren, om zijn heerlijkheid kenbaar te maken, om zijn glorie zichtbaar te maken in de schepping, ook in ons. En daarin worden wij ook gelukkig als wij de glorie van God gaan zien. Maar dat betekent dus in het verlengde van Lucas 20, dat het doel van uw en mijn leven is dat wij voor God leven. Dat wij tot zijn glorie leven. Dat ons leven tot eer is van zijn naam. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Het doel van ons leven is niet dat wij een zo fijn en goed en lang en gelukkig mogelijk leven hebben. Want dat is niet realistisch. We hebben niet altijd een lang leven. We hebben niet altijd een fijn leven. We hebben niet altijd een leven zonder lijden. U en ik lijden bij tijd en wijle. Nog in deze schepping. In deze gevallen wereld nog. Maar het doel is niet dat dat wij groot worden. Het doel is niet dat wij helemaal succesvol zullen zijn of aanzien verkrijgen of veel geld verzamelen of heel veel leuke dingen kunnen doen in dit leven. Dat zijn allemaal zeer beperkte doelen. Dat is allemaal heel erg vergankelijk, maar ook totaal niet zaligmakend. Het doel van ons leven is voor hem. Dat wij voor hem leven. Dat wij ons in hem verblijden. Dat we vreugde in hem vinden. Maar dat we ook met alles wat we zijn en wat we doen en wat we zeggen en wat we denken, dat we hem de eer willen geven. En als ik zondig, dan is dat niet tot zijn eer. De zonde is in de eerste plaats een aantasting van Gods eer. Zonde is daarom ook altijd in de eerste plaats zonde naar God. Als je zondigt tegenover je vrouw als man zijnde, dan zondig je naar God toe, want de eer van God wordt aangetast. De eer van God is zichtbaar in ons leven als mannen, als wij onze vrouw lief hebben, zoals Christus de gemeente lief had. Dan is de eer van de heerlijkheid van God zichtbaar in ons huwelijk. Maar als ik mijn vrouw verkeerd behandel, dan is dat oneerbiedig naar God toe. Dan onteer ik God daarmee. En ik doe mijn vrouw pijn, maar dat is kwalijk. Want dan missen we het doel van ons leven. Dus als we nadenken over geven aan God wat God toekomt, dan heeft dat alles met dit grote thema van schepping en verlossing te maken. Gods eer. Gods glorie. En alleen als wij zicht hebben op Gods glorie, zullen wij dan ook een heilig leven kunnen leiden. Alleen als we hem hebben leren kennen en onder de indruk zijn gekomen van wie hij is. En als we van hem zijn gaan houden, zoals die jongen gisteren. Ik proefde bij die jongen die gisteren tegenover mij zat. Hij houdt van de Heer Jezus, want de Heer Jezus heeft hem van zijn duisternis verlost. En de Heer Jezus heeft hem vrijgemaakt en zijn hart is vervuld met liefde. En hij heeft zoveel gekregen, hij heeft de heerlijkheid van God gezien. En ik proefde aan alles dat hij van de Heer houdt, omdat hij zijn glorie heeft gezien. En daarom wil hij voor hem leven. En schuwt hij dat wat niet tot eer van God is in zijn leven. En dan geef je aan God wat God toekomt, namelijk de eer en je hele leven. Daarom staat er in hoofdstuk 12 vers 1, hè, dus hoofdstuk 11 vers 5 en 36, het laatste vers van hoofdstuk 11. Alle dingen zijn tot hem geschapen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En daarom hoofdstuk 12 vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus vanwege de glorie van God, vanwege wie hij is, is het natuurlijk zo logisch als wat. En is het ook iets wat je heel graag wil doen, om alles aan hem te geven. En dat je dan ook belasting betaalt, ja, oké, we betalen ook belasting, maar daar hebben we ook niet zoveel moeite meer mee, want we leven niet meer voor geld. Dus de bedoeling is niet dat je belasting gaat betalen, maar onderwijl daar heel veel moeite mee hebt, omdat je vastzit aan je geld en denkt, nou goed, ik heb mijn belasting nu betaald, dus ik heb gedaan wat God van mij wil. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je alleen maar naar de letter van de wet doet wat de Bijbel zegt. Het gaat er niet om dat je een wettisch geloof hebt waarin je het wel doet, maar je hart is er eigenlijk helemaal niet bij. Nee, je hart is gewonnen voor de Heer. Je bent bekeerd. Je bent verlost van het zelfleven. Je bent verlost van je trots. Van ik, mij en mezelf. En van mijn eer en mijn leven en mijn geluk en mijn genot. En mijn dingen en mijn koninkrijk en mijn bezittingen en mijn... Ga zo maar door. Daar ben je van verlost. Dat wil je helemaal niet meer, omdat je de glorie van God hebt gezien. Omdat je geproefd hebt dat hij goed is. Omdat zijn liefde je hart heeft geraakt. En daarom is je hart voor hem gewonnen. En zeg je, ik geef aan de keizer wat des keizers is. Maakt me niet meer uit. Ik ga niet meer betalen dan ik moet betalen, want ik ben het ook niet eens met wat de overheid er allemaal mee doet. Maar ik ga ook niet belasting ontduiken. Want ik zit niet vast aan mijn geld. En ik leef niet voor het geld. Maar het gaat niet om belasting betalen. Het gaat er dus eigenlijk ten diepste ook niet in ons leven om dat wij niet meer zondigen. Ja, we moeten niet meer zondigen. Maar je kunt niet meer zondigen of niet meer willen, of niet meer proberen niet meer te zondigen. Maar de vraag is niet alleen of je niet meer zondigt. De vraag is, waar gaat je hart naar uit? Naar wie gaat je hart uit? En dat gebeurt als je de glorie van de Heer gaat zien en de genade van de God in zijn Zoon, Jezus Christus, geopenbaard, als je de betekenis daarvan voor jezelf ook gaat begrijpen. Nou, deze dingen houden mij de laatste tijd ook enorm bezig. Ik weet niet precies. Laat me een paar dingen met u delen. Ik heb trouwens net op weg hier naartoe heb ik met een bekende theoloog aan de telefoon gezeten. Daarom was ik niet te laat. Ik was te laat vanwege de file. Excuus. Maar ik zat wel tot aan de parkeerplaats met deze theoloog te praten. Ik ken hem al heel lang. Hij is eigenlijk de belangrijkste theoloog binnen mijn eigen kerkverband. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar ik heb wel tegen hem gezegd dat ik me heel erg veel zorgen maak om de tijd waarin wij leven. Met name dit jaar, vanaf januari, is voor mij duidelijk geworden dat de vrijzinnigheid het modernisme ook in mijn kringen toeslaat. Ik had het niet verwacht, 25 jaar geleden, toen ik predikant werd binnen mijn eigen kerkverband, dat ik nu, 25 jaar later, met dit soort kwesties en discussies te maken zou krijgen binnen onze gelederen, omdat ik dacht dat wij een bijbelgetrouw en een behoudend kerkgenootschap zouden zijn. Maar weet u, er gebeuren allerlei dingen om ons heen waar we ons over verbazen. En ik ben blij dat ik er open en eerlijk met hem over heb kunnen praten. En we gaan erover doorpraten. Want hij zit midden in die wereld. Maar misschien herkent u dat wel. En als we vanavond nadenken over geven aan God wat God toekomt. En we denken na over die oproep van Romeinen 12. Dat je lichaam stelt tot een heilig, levend, Goden welgevallig offer. We denken vanavond eigenlijk na over volkomen overgave aan de Heer. En niet een volkomen overgave vanuit een onwillige hart, maar een volkomen overgave vanuit een gewillige hart, omdat je die schat in die akker hebt ontdekt. Daarom heb ik dat ook met jullie gelezen. Kijk, die man die dus alles verkoopt en die alles opgeeft, dat is het beeld dat Jezus schetst. Iemand die is bereid om afstand te doen van alles dat hij heeft. Zo heeft hij ons allemaal opgeroepen om afstand te doen van alles dat wij hebben. Hij heeft ons opgeroepen ons leven te verliezen. Je kunt mijn discipel niet zijn als je je leven niet verliest. Maar die man die dus alles verkoopt, stel dat al zijn bezittingen bij elkaar, dat 100.000 euro zou zijn in termen van onze tijd. Hij verkoopt alles wat hij heeft en dat is allemaal 100.000 euro waard. En met die 100.000 euro, dat is precies de prijs voor die akker die hij wil kopen. En hij koopt dan die akker. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat als Jezus dit zo schetst, dat die man natuurlijk op geen enkele wijze heeft gedacht, nou, ik vind het wel heel erg moeilijk om alles te verkopen. Ik vind het wel vreselijk moeilijk om nu alles weg te doen. Want ik vraag me af wat ik er aan over zal houden. Nee, u begrijpt natuurlijk wel, hij heeft die akker op het oog. En in die akker, die 100.000 euro kost, is een schat in van 10 miljoen. Dus dat hij die 100.000, dat hij alles moet verkopen en 100.000 euro moet betalen voor die ene akker, dat hij alles wat hij heeft moet inzetten om die akker te verkrijgen, is voor hem natuurlijk geen enkel probleem. En daarom staat er ook in dat gedeelte dat hij uit blijdschap dit doet. Hij doet dit uit blijdschap. Dus geef aan God wat God toekomt en neem afstand van alles wat je hebt en verlies je leven als je begrijpt welke schat de Heere is, als je begrijpt wie de Heere is, als je zijn glorie ziet, als je kennis hebt van die schat in die akker, dan doe je dat uit blijdschap. Dan doe je dat met heel je hart. Is dat geen enkel probleem. Jezus zegt dan ook, wie zijn leven verliest, die zal het vinden. En wie van ons wil zijn leven niet vinden? Dus je doet jezelf heel erg tekort om niet alles te geven. Je doet jezelf heel erg tekort om in zonde te blijven leven. Je doet jezelf gigantisch tekort om niet volkomen overgegeven aan de Heer verder te gaan. Want dan zul je je leven verliezen. Die man zou zichzelf heel erg tekort hebben gedaan als hij die akker niet had gekocht. Maar hij doet het wel en hij wint die akker met die schat van 10 miljoen. En dat is het juiste perspectief. Dus als wij vanavond opgeroepen worden om alles te geven aan de Heer, om aan God te geven wat van God is, dan is dat zo logisch als wat. Dan is dat geen enkel offer eigenlijk. Ten diepste vraagt Jezus helemaal geen offer. Als Jezus ons vraagt om afstand te nemen van datgene dat ons ongelukkig maakt, is dat geen offer. Als Jezus ons vanavond vraagt om afstand te doen van datgene wat de volle zegen van God in ons leven belemmert, is dat geen offer. Als Jezus ons vraagt om afstand te nemen van het houden van ons eigen leven en in trots verder gaan, en hij vraagt ons dat op te geven, is dat geen offer, want die manier van leven is dodelijk. Zonde is suïcidaal. Zonde is dwaas. Zonde is gek. Degene die doorleeft in zonde doet zichzelf onvoorstelbaar tekort. Dat is de waarheid. En daarom als Jezus hier zegt, geef aan God wat God toekomt. Leef niet langer voor jezelf. Leef niet langer voor je eigen eer. Maar geef alles op. En wees radicaal een discipel. En zorg dat alles wat er in je hart zit, wat daar niet hoort te zitten, dat je dat eruit wil en dat Christus in je hart woont, dan is dat geen offer. Maar dat is de weg tot het leven. Alles wat Jezus ons vraagt om op te geven, is datgene dat ons diep ongelukkig maakt. En daarom is het alleen maar liefde als hij deze radicale oproep doet. Dat is de waarheid. Maar ik had het met mijn collega, met die broeder die ik dus aan de telefoon had, had ik het over wat is er aan de hand in onze tijden. Nou, ik zie het, vrijzinnigheid treedt binnen. En op bepaalde ethische kwesties durven we geen standpunt meer in te nemen. En helaas heb ik nu allemaal collega's die openlijk pleiten voor de acceptatie van homoseksuele relaties. En ik kan het echt niet bij. Ik kan er totaal niet bij. Nog nooit in de kerk. Hebben kerkvaders of hervormers of predikers of schrijvers gepleit voor de acceptatie voor homoseksuele relaties. Het is gewoon de cultuur waarin we leven. Het is de revolutie, de seksuele revolutie die als een stormwind over de westerse wereld gaat. En de kerk gaat erin mee. Ik vind het absoluut een brug te ver. Ik vind het absoluut een breekpunt. Het is een herinterpretatie van de teksten. En het is de dood in de pot. Ik had het erover met Kees van Velzen, die kort geleden uit de ledenraad van de EO is gestapt. En die Kees van Velzen heeft heel lang voor de EO gewerkt. Maar hij is het zo oneens met de koers van de evangelische omroep dat hij eruit is gestapt. En ik heb uren met hem zitten praten. En hij zei tegen mij, als gemeenten beslissen om te komen tot de acceptatie van homoseksuele relaties. Ik heb het niet over het verwelkomen van mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Alle zondaars zijn welkom. We zijn allemaal zondaars. Het gaat er niet om of mensen welkom zijn of niet. Het is zo gemeen om dat dan ook daarop te werpen. Dat als je homoseksualiteit afwijst, dat je dan iemand bent die homofielen niet welkom zou heten. Dat is een totaal andere zaak. Maar Kees van Velsen zei tegen mij, en er zijn er echt heel wat nu in mijn eigen kerkverband die er openlijk voor uitkomen, dat als gewoon een man en een vrouw trouw zijn aan elkaar, dat God daar geen problemen mee heeft. Terwijl de Bijbel zegt dat als een man met een man ligt zoals een man met een vrouw ligt, dat het een gruwel in Gods ogen is. En dat kan ik me ook voorstellen. Het is toch verschrikkelijk als je erover nadenkt wat daar gebeurt. Maar het wordt nu gewoon geaccepteerd. En Kees van Velsen zegt tegen mij, de thermostaat gaat op nul. Het blijft nog een tijdje warm, maar langzaamaan wordt het koeler. Op een gegeven moment is het zo koud en kil als wat. Dat is wat er gaat gebeuren. En ditzelfde is al veel eerder in ons land gebeurd in allerlei andere gemeentes. En kijk eens waar die gemeentes in terecht zijn gekomen. Dus ik snap niet dat het nu in onze eigen kringen gebeurt. Maar, waarom vertel ik dit? Omdat deze symptomen wijzen op een dieperliggend probleem. Het feit dat deze discussies nu gaande zijn in christelijk Nederland, in gereformeerde hervormde kerken, in allerlei kerken en ook in evangelische kerken inmiddels en in baptistengemeenten. Het feit dat we het nu over deze dingen met elkaar hebben, dat we hier met elkaar over in de clinch liggen, is een teken van onze geestelijke armoede. Is een teken van gebrek aan vurig geestelijk leven. Is een teken van gebrek aan opwekking. En daar sluit Lucas 20 en Romeinen 11 en Romeinen 12 helemaal bij aan. Wat wij nodig hebben, wat uw kerk nodig heeft, wat deze Bijbelstudieavonden nodig heeft. Waar God ons toe oproept is dat wij aan God geven wat God toekomt. Dat wij in aanbidding leven. Dat wij werkelijk mensen zijn die voor hem buigen, die hem eren, die hem vrezen. Die respect voor hem hebben, die zijn heiligheid kennen, die zijn glorie aanschouwen, die voor zijn aangezicht wandelen, die hem boven alles lief hebben, die 's morgens wakker worden en aan hem denken. Wat wij nodig hebben is mensen wiens hart vervuld is met liefde voor God, omdat ze hebben ervaren dat God hun eerst heeft lief gehad en dat het dan geen enkel probleem meer is om alles voor hem over te hebben. Dus zijn wij mensen die aan God geven wat God toekomt? Of zijn wij toch wereldgelijkvormig geworden? Je kunt ook orthodox zijn en in de juiste kerk zitten en een rechtzinnige leer hebben en homoseksualiteit afwijzen. En toch nog niet aan God geven wat God toekomt. Want het is een hartskwestie. Het gaat erom dat je uit blijdschap alles verkoopt. Uit blijdschap. Uit liefde. Met vreugde. Afstand doet van alles dat je hebt. En dat er niks meer in ons hart is, niks meer in ons hart, wat daar niet hoort te zijn. Want alleen God is waardig om te wonen in het heiligdom van ons hart. Dus we bidden, Heer, laat deze tempel vervuld zijn van uw glorie. Vul dit huis met uw glorie, vul het huis van mijn leven met uw glorie. Vul het huis van mijn gemeente met uw glorie. Vul het huis van mijn huwelijk en van mijn gezin, van mijn familie met uw glorie. Heere, kom tot uw tempel. Het is uw tempel. Het is van u allemaal. Het is uit u, door u en tot u. Het is van u allemaal. En we geven het aan u en kom tot uw tempel en woon in ons en woon onder ons. Zodat u heilig, de heilige in ons midden bent. En dat u geëerd wordt zoals u geëerd hoort te worden. Daar gaat het om. Het is een hartskwestie. Maar soms is het zo doods geworden. Laat me nog een voorbeeld geven. Afgelopen zondag hebben wij 's middags zitten kijken thuis met mijn vrouw en met een paar van onze kinderen en een jongen die bij ons woont, naar een documentaire over wat er in Iran gebeurt. En Dirk van Genderen heeft daarover geschreven in een van zijn nieuwsbrieven de afgelopen weken. En daarom was ik daar nieuwsgierig naar geworden. Maar het is een documentaire over hoeveel mensen er in Iran tot geloof komen. En weet u, daar mogen we ook door bemoedigd worden vanavond. Want wij leven in een tijd waarin we zeggen, wat is er aan de hand met het geestelijke klimaat in Nederland? Wat is er aan de hand in kerken? Zoveel kerken lopen leeg, zoveel jongeren verlaten de kerk. Er komen zo weinig mensen tot geloof en bekering. We leven in moeilijke tijden. Waar is de heerlijkheid, zeggen we soms. Maar op andere plaatsen in de wereld is een machtige opwekking gaande, waaronder in Iran. En dat is heel wonderlijk, want Iran is het land dat meer dan alle andere landen in de wereld terrorisme exporteert. Iran is een grote agressor in het Midden-Oosten, wil Israël volledig van de kaart vegen, roept al decennia lang om de totale vernietiging van Israël. Iran is een land dat zelfs moorden pleegt in Nederland. De overheid van Iran heeft ervoor gezorgd dat sommige mensen die uit Iran weggevlucht waren hier in Nederland gewoon vermoord zijn. En Iran zit inmiddels in Irak, volop in Syrië, in Libanon, in Jemen en in de Gazastrook. Allemaal proxies van Iran. Israël is omgeven nu met Iran eigenlijk, met allemaal satellieten van dit walgelijke regime in Iran. Het is het meest antisemitische land dat er is. Een van de meest verschrikkelijke landen van de wereld. Maar er komen honderdduizenden mensen tot geloof in Jezus. Blijkt uit deze documentaire. In 1979, toen de Shah van de troon verstoten is en toen de Ayatollah Khomeini aan de macht kwam, waren er maar 500 christenen in Iran die bekeerd waren uit de islam. Dus voormalige moslims die christen waren geworden. Nu zijn er misschien zelfs wel 1 miljoen. En zijn bijna allemaal bekeerlingen uit de islam. Waarom? In die documentaire komt naar voren. De moskeeën zijn leeg. De islam is stervende. Waarom? Omdat iedereen in dat land weet en ziet dat er nog nooit zo'n verwoesting van de cultuur, nog nooit zo'n verwoesting van de vrijheid heeft plaatsgevonden. Nog nooit zo'n verwoesting van alles heeft plaatsgevonden sinds de afgelopen 40 jaar in de 5000 jaar geschiedenis van het Perzische Rijk. Want het is het Perzische Rijk natuurlijk van vroeger. En iedereen heeft door, dit is het ware gezicht van de islam. En heel veel mensen staan open voor het evangelie. Maar als ze christen worden, dan geven ze alles aan Jezus. Dan zijn ze radicaal christen en de nadruk ligt een en al op discipelschap. Echt radicaal discipelschap. En dat is wat ze zeggen in die documentaire van vanaf het eerste moment dat wij met iemand in contact komen. En wij bidden bij elke stap, wij bidden voortdurend dat de Heer ons zal leiden. En wij komen precies uit bij die mensen in wiens leven de Heer al bezig is. Omdat ze al dromen hebben gekregen, omdat ze al visioenen hebben gekregen en hun hart staat open. En vanaf het eerste moment dat wij met anderen kunnen praten over het geloof, hebben we het over discipelschap. Het gaat om gehoorzaamheid aan het woord. Het gaat om onderwerping aan Jezus. Het gaat erom dat je alles verliest. En onmiddellijk degene die tot geloof komen, gaan met anderen praten over geef aan God wat God toekomt. Geef alles aan hem. En het gaat als een wildfire. Het gaat echt heel snel. En ook in Nederland komen heel veel Iraniërs tot geloof in Jezus. Trouwens nog even iets anders. In die documentaire komt ook naar voren. En dat vind ik zo mooi. Dat ze bijna allemaal gepassioneerd supporters van Israël worden. In het meest antisemitische land van de wereld zijn er nu honderdduizenden die van Israël gaan houden. Want ze lezen in hun Bijbel over Israël. En ze zien dat God een plan heeft met Israël. En ze begrijpen dat Jezus bij Israël hoort. En ze gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Zo is God aan het werk en zo machtig is God. Maar nou eventjes, waarom ik dit allemaal vertel. Er komt in de documentaire ook naar voren dat een echtpaar uit Iran, die dus ook tot geloof in Jezus zijn gekomen. En je moet je realiseren, ze kunnen in de gevangenis geworpen worden. Alleen als je naar de moskee gaat, kan je goede positie verkrijgen in de samenleving. Dus ze gaan natuurlijk niet meer naar de moskee. En ze worden gediscrimineerd. Ze kunnen niet meer hoge posities bekleden. Daardoor verdienen ze veel minder geld. Maar er worden er heel wat in de gevangenis geworpen. Er worden er heel wat vermoord. Ik weet nog dat in 1995 al, dat ik net voorganger was geworden in Meppel. En dat een vriend van Anna van der Bijl, Haik Hovsepian, die werd vermoord in Teheran. Hij hoorde bij het kerkgenootschap waar ik bij gestudeerd heb, bij de Assemblies of God. En daarom was ik erdoor getroffen. En daarna werd er nog een voorganger ontvoerd en vermoord, teruggevonden een paar dagen later. Diverse voorgangers van evangelische gemeenten in Teheran werden vermoord in die jaren. Maar dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Dus in Iran worden de christenen echt vervolgd. Maar er is een heel vurig geestelijk leven. Ze zijn discipel. Ze hebben alles opgegeven voor Jezus. En er zijn vrouwen die de straat op gaan, die elke dag tegen hun man zeggen, het zou kunnen dat we elkaar niet meer zien. Want vrouwen worden ook vermoord. En de meest walgelijke dingen worden gedaan, zelfs met vrouwen. Omdat ze christen zijn geworden uit de islam. Een echtpaar gaat vanuit Iran in Amerika wonen. Want die kans hadden ze, die mogelijkheid hadden ze op de een of andere manier. Ze wonen een tijdje in Amerika. Daarna zegt de vrouw tegen haar man, ik wil terug naar Iran. Want wat we hier meemaken in Amerika, hier hebben ze kerkgebouwen, hier hebben ze heel veel geld, hier hebben ze denominaties, hier hebben ze opleidingen, hier hebben ze zeer geleerde voorgangers. Hier hebben ze al die dingen die wij in Iran niet hebben. Want in Iran hebben ze geen eens denominaties. Het is allemaal ondergrondse kerk. Ze hebben geen opleidingen. Ze hebben geen echte aangestelde leiders. Ze hebben geen structuren. Ze hebben geen geld. Ze hebben helemaal niks. Maar in Amerika is het wel allemaal. Maar die vrouw zegt tegen haar man, ik wil terug naar Iran. Want het geestelijke klimaat hier in Amerika is schadelijker voor ons dan de vervolging in Iran. En ze zijn teruggegaan naar Iran met het gevaar dat ze vermoord zullen worden vanwege hun geloof in Jezus. Maar ze zeggen, wij willen niet meer in Amerika wonen, want we gaan er geestelijk aan kapot. En lieve mensen, ik denk dat in ons land niet anders is. Dat wellicht Iraniërs die gevlucht zijn uit Iran omdat ze christen zijn geworden, hier in Nederland leven en lijden onder het gebrek aan discipelschap. Het gebrek aan vurig geestelijk leven. Want bij ons gaat het niet als een wildfire. Het gaat niet als een vuurtje van de een naar de ander. En daarom is de boodschap van vanavond zo belangrijk. Geef aan God wat van God is. Jezus vraagt alles. Ziet hij stut, zei de oprichter van de wek, als Jezus Christus God is en voor mij gestorven is, is geen offer dat ik voor hem kan brengen te groot. Maar eigenlijk breng je helemaal geen offer voor hem, als je alles aan hem geeft. Want als je alles aan hem geeft, dan krijg je die akker met die schat van 10 miljoen. Je wordt absoluut altijd rijker dan ooit als je alles aan Jezus geeft. Je bent dwaas als je het niet doet. Wie zou zijn leven uiteindelijk willen verliezen? Wie wil zijn leven nou verliezen uiteindelijk? En daarom zegt Jezus, verlies je leven. Dan zul je het vinden. Maar als je het vasthoudt, dan verlies je het. Dit is de oproep van Jezus. En daarom mogen wij vanavond dat ook weer tegen de Heer zeggen. En nogmaals, lieve mensen, het is een hartskwestie. Het is een hartskwestie. Het gaat er niet om dat je elke zondag in de kerk zit. Het gaat er niet om dat je elke woensdagavond bijbelstudie hebt of donderdagavond. Het gaat er niet om dat je de Bijbel kent. Alleen maar. De Bijbel kennen is heel belangrijk. Het gaat er ook niet om dat je de ergste zonde vermijdt. Je kunt dat allemaal doen, terwijl je toch niet aan God geeft wat God toekomt. Maar de Heer zegt, geef mij je hart. En hij wint ons hart. Hij wint ons hart, omdat hij zijn heerlijkheid aan ons openbaart. En als je ziet wie hij is, net als die jongen die ik gisteren voor me had, dan wil je. Dan zeg je, Heer, dank u wel voor uzelf. U bent mijn rijkdom. U bent mijn vreugde. U bent mijn God. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Vul de tempel van mijn hart en leven met uzelf. Laat door mijn manier van leven, mijn manier van spreken, mijn doen en laten, ook hoe ik mijn tijd gebruik, laat in mijn hele manier van leven duidelijk worden dat u de belangrijkste bent in mijn leven. Dat is tot eer van uw naam. Dat we met Paulus zeggen, het leven is mij Christus, het sterven gewin. Zitten wij vanavond hier als mensen die echt met Paulus kunnen zeggen, het leven is mij Jezus Christus. Dat zal dan ook blijken daaruit dat we ons uitstrekken naar hem. Dat we bidden. Dat we 's morgens wakker worden en aan hem denken. Dat we naar hem verlangen. Dat we een levende relatie met God hebben. Dat we echt van hem houden, meer dan al het andere. Dat we hem lief hebben. Dat hij echt onze Heer is. En dat we met onze hele hart, met grote blijdschap zeggen, Heer, u alleen. U alleen. Niks anders dan Jezus. Jezus alleen. En al het andere in de periferie. De keizer belasting betalen. Al die andere domeinen van mijn leven zijn in de periferie. Maar in het hart bent u alleen. Alleen Jezus. Als dat zo is, dan zal er kracht zijn. Daarmee staat of valt de kracht van een plaatselijke gemeente. En daarom hoop ik dat u iets proeft vanavond ook van herleving. Van de herleving die wij nodig hebben. We hebben echt een opwekking nodig. We hebben echt een herleving nodig. Want we leven in kritische tijden. Maar God is trouw. En hij wil ook in onze tijd dit schenken. Ik sluit hiermee af, maar in Iran is er geestelijke strijd gaande. En die uitzicht daar door vervolging. Maar hier is net zo goed een geestelijke strijd gaande. Satan wil hier net zo goed de kerk kapot maken. En soms denk ik wel eens, hij is hier meer succesvol dan in Iran. Lijkt wel. Dus wij danken altijd God voor het vrije land waar wij in leven. En natuurlijk is het heerlijk dat we in een vrij land leven. Maar tegelijkertijd heeft Satan tactieken om ons volledig in slaap te doen krijgen. En het lukt hem ook nog. En vaak zijn we in slaap gevallen. Zijn we gewoon niet meer wakker. En hebben we een ontwaken nodig. Moeten we wakker geschud worden. En dat gebeurt door Gods woord. Ook vanavond. Maar als dat gebeurt, dan wordt alles ook anders. En ik hoop dat sommigen van u iets proeven vanavond van die roepstem van de Heer. Dat je iets ziet van de tactieken van de duivel in je eigen leven, waardoor jij misschien in slaap bent gekomen, waardoor jij misschien bent afgedwaald en moet terugkeren naar de Heer. Dat je ziet wat in je hart is gekomen, wat daar niet hoort. Dat de Heilige Geest je dat vanavond openbaart. Dat de tempel vervuld is met andere dingen dan alleen met de Heer. En dat je dat wegdoet uit je leven vanavond. En dat er een gebedsstroom op gang zal komen. Daar had ik het ook met mijn collega over op weg hier naartoe. We bidden dat de geest der gebeden uitgestort zal worden over zijn kinderen in dit land. De geest der gebeden. Dat er een gebedsstroom op gang zal komen die uiting geeft aan dat we uit blijdschap alles hebben achtergelaten en alles hebben verkocht voor die ene akker. Dat we dolblij zijn met die ene schat, met die ene parel, met God zelf, met de Heer Jezus zelf. En dat we van, omdat we zo blij met hem zijn, dat we met hem praten. Dat we met hem wandelen. Dat ons hart naar hem uitgaat. Dat we hem geven wat hem toekomt. En dat op die manier ons leven tot eer is van zijn naam. En dan geloof ik dat hij tot ons zal komen als de late regen die het land nat maakt. En dan geloof ik dat wij ook hier in ons deel van de wereld, ook in Nederland, herleving mogen gaan meemaken. Omdat een vuur brandt in de harten van mensen. Dat gaat van de een naar de ander. Waardoor de naam van Jezus geprezen wordt en zijn gemeente gezegend wordt. Halleluja. Amen. Amen. We zullen bidden om de zegen van de Heer. Ik wil afsluiten met Hebreeën 13, vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Amen.